Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in deze dienst. Ook degene die nu elders meeluisteren. Nou, dat geldt ook voor Alex Kroon, die jullie hier misschien hadden verwacht als ouderling van dienst. Die zit helaas thuis. Zullen we ook meenemen in de voorbenen. Met rugklachten. En ook als u later meeluistert, ook van harte welkom. En zeker ook als u hier te gast bent, van harte welkom. Ik heb de volgende mededeling van de kerkraad. De collecte is vandaag bestemd voor de opleiding van predikanten via de NGP. Vanmorgen is er bijbelklas voor de kinderen van groepen 1 tot en met 6. Ze kunnen de kerkzaal straks verlaten na het zingen van het kinderlied uit Opwekking voor Kids 27b. Ik heb Jezus nodig. De bloemengroet gaat vandaag naar Erik Provoost. We verwelkomen vandaag een nieuw gezin in onze gemeente. Willen jullie misschien gaan staan? Het heet Stefan en Eveline Rietveld. Met hun dochter Fleur. Van harte welkom. Goed dat jullie hier zijn. Ik hoop dat wij tot zegen voor jullie mogen zijn. En jullie ook tot zegen voor ons. We nodigen jullie ook uit om na de dienst naar de meeting point te gaan. Dan kunnen we hen ook begroeten. Bedankt. Ze komen met de gezinsassistentie over van de GKV in Barneveld. Hun adres is met een Brinklaan 13 in Barneveld. En daarmee maken ze deel uit van kring 9. Elke week staat er na de morgendienst een gebedsdienst klaar om voor u, voor jullie te bidden. Het gebedsteam is na de dienst voortaan te vinden in een handvaardigheidslokaal. Dus dan gaan jullie de zaal uit en dan meteen naar rechts. Voorbij de meeting point. Maak gerust gebruik van deze mogelijkheid. In deze dienst zal dominee Renier Drop ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we ons aanvangslied op Psalm 100, de versen 1 tot en met 4. Juicht God toe, bezuint en zingt. Namens de kerkraad wens ik een gezegende dienst.
Never be. Stand up and Welkom allemaal. Goed dat we weer bij elkaar zijn. Gemeenteleden, gasten. Mooi. We zijn een moment eerst eventjes stil. Stil voor God om te bidden of gewoon stil te zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is, want hij is trouw tot in eeuwigheid. En genade zij jullie en vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen een lied van onze verlossing, Hemelhoog 557. Bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn, samengekomen om u te ontmoeten. om u om lofliederen te zingen. Die ons hart mogen raken, die woorden in onze gedachten brengen en onze gedachten bij u bepalen. Om u te danken voor wie u bent. Om te bidden zoals we nu doen tot u. Om soms stil te zijn. Een moment. Om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Door uw woord. Om u te ontmoeten, samen. Vader, zo bidden wij u. Wilt u hier met ons zijn? Met uw Heilige Geest? En wilt u door ons heen werken? Door mij heen werken? Door ons heen? Wilt u tot ons spreken? Wilt u ons hart openen? Wilt u allerlei dingen wegdoen die dat kunnen verhinderen? Die tussen u en ons instaan, waardoor we niet zouden goed zouden kunnen luisteren. Wilt u die wegdoen? En wilt u geven dat we open kunnen zijn voor u? Voor wat u tot ons te zeggen hebt deze morgen. Om ons te bemoedigen. Om dingen in ons uit te werken. Zodat ons leven meer en meer tot uw eer zal worden. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We zullen met elkaar lezen de eerste schriftlezing. Die komt uit Efeze. Efeze 4. We leven in een wereld die hard is, voor vele mensen in ieder geval, die hard is, waar veel lijden is, waar we dingen meemaken die ons echt kunnen raken en die ons soms ontzettend verdrietig kunnen zijn, dingen die ons kunnen breken. En je kunt zeggen, er is ontzettend veel reden voor wrok bij ons. Voor boosheid, voor bitterheid. Voor negativiteit. Dingen die ons door onze ouders zijn aangedaan. Door vrienden. Afwijzing. Geen liefde ontvangen. Verraad. Allerlei dingen overkomen. Mensen, ons ook. In het leven. We verliezen mensen. Zoveel reden tot wrok, bitterheid. Neerslachtigheid. Maar er zit iets ontzettend moois, uitdagends, gaaf in het evangelie. Als je een christen van de buitenkant bekijkt. En dat is dat je een christen ziet werken om ondanks al die dingen toch proberen te vertrouwen en toch proberen goed te doen. Goed te doen. Het leven op te pakken. Recht te doen voor andere mensen. Goede dingen te doen. Klaar te staan voor andere mensen. Lief te hebben. Ondanks al die dingen. Van de buitenkant zie je een christen dat doen. En er zit iets heel gaafs in. In een levensdoel voor ons. Als gelovigen. Te midden van zo'n wereld. We lezen met elkaar Efeze 4 vers 25. En dan krijgen we van alles mee. Voor dat levensdoel. Efeze 4 vers 25 helemaal tot 5 vers 20. Leg daarom, broeders en zusters, de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dan geeft de duivel geen kans. En laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om dan iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. En maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. En vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God. als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde. Zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, een geurige gave voor God. En laat er bij u geen sprake zijn van ontucht, of zedeloosheid, of van hebzucht. Deze dingen, die horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige, platvoerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, die zedeloos of hebzuchtig is, is allemaal afgoderij, die geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. En laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. En neem geen deel aan vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want daar in het verborgene gebeurt, dat is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood. En Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. En bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen, liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw Vader is, altijd voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Straks kom ik hier ook weer op terug in de prediking. We zullen zo het kinderlied zingen. En na het kinderlied mogen de kinderen naar de Bijbelklasse. Maar eerst maak ik jullie even attent op die slinger die daar hangt. Dat is wel heel mooi. Vorige week hebben we hier de Kids Praise gehad. Kinderdienst. Die ging over talenten. De gelijkenis van het talent ook. Jezus die zijn discipelen met talenten achterlaat. Met daarbij ook de opdracht om die niet te begraven. Maar iets te doen. Doe iets met wat God jou heeft gegeven. Om dat ofwel te ontwikkelen, daarin te groeien, te oefenen. Of iets te verzinnen wat je met wat jij goed kan doen. Die opdracht hebben de kinderen gekregen, wat je goed kan doen. Om dat voor andere mensen in te zetten. Ze mochten dat op een vlaggetje hangen. En als ze dat deze week ook gedaan hadden, wat ze hadden opgeschreven dat ze zouden doen. Bijvoorbeeld tekening voor oma maken. Vleg maken voor mama. Noem maar wat. Dan mocht dat ophangen in die slinger. Dus misschien leuk na de dienst om even te kijken wat de kinderen deze week hebben gedaan aan mooie dingen. Met de talenten die ze hebben gekregen van God. Maar nu gaan wij zingen het lied Ik heb Jezus nodig. En daarna mogen de kinderen naar de kinderbijbelklas.
Amen.
tekst voor de preek is Romeinen 6, vers 1 en verder. Ik lees hem helemaal tot en met 23, het hoofdstuk uit. En even iets voor de context. Denk even aan vorige week als je er was. En dan stel je voor Jezus aan het kruis. We hebben het gehad over de toorn van God. En wat je ziet in het kruis is dat Jezus de toorn van God op zich heeft genomen. De heiligheid van God en de zondigheid van de mensen vroeg om de toorn van God. Jezus nam die op aan het kruis voor ons. Dus daar zie je Gods oordeel over de zonde. En tegelijkertijd zie je daar ook Jezus, Gods liefde voor ons mensen. Hoe ver hij gaat. En dat alles spreekt van genade. Genade die er is voor ons. Ontzettend veel genade en vergeving van zonde. En dan zou je de vraag kunnen stellen. Wauw, dat gaat veel eer naar God. Vanwege onze zonde eigenlijk. Omdat wij gezondigd hebben, heeft God iets heel moois kunnen doen. Iets waarvoor heel veel eer naar hem gaat, wat ons zelfs kan ontroeren. Moeten we dan niet gewoon nog meer zondigen? Zodat er nog meer eer naar God gaat. Dat is een duistere vraag. Maar als je het evangelie goed vertelt, dan komt die vraag wel op. Vandaar, daar komt hij. Romeinen 6, vers 1. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat is een vraag die Paulus vaak gehad zou hebben van mensen die tegen zijn evangelie waren. Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, dan zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. En wie gestorven is, die is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan en geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat onder de wet, maar leeft. U staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dus dat we vrijheid mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, dan weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, dan leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt. U was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van de zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. En toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Vorige week zijn we met dit beeld geëindigd. En over Gods toorn, zoals ik net zei. En tegelijk, dan moet het ook over Gods genade gaan. Zo zit de evangelie in elkaar. En we zijn geëindigd met Jezus Christus en die gekruisigd. Hij nam onze zonde en hij gaf ons zijn zondeloosheid. Iets wat Luther ook de vrolijke ruil noemt. De vrolijke ruil. Wij geven onze zonde aan Christus, die neemt het op zich. Christus geeft zijn gerechtigheid aan ons. We ruilen. En als het diep tot je doordringt, dan zou je er eigenlijk van moeten huilen. Zo moet het je raken. Als dit werkelijk diep tot je doordringt. Dit onderwerp van Gods toorn was aangevraagd door een groep twintigers. Had ik vorige week gezegd, aan wie ik had gevraagd. Van, hebben jullie onderwerpen waarover jullie graag zouden willen dat ik zou preken? Gods harde eigenschappen, Gods toorn. En, maar ze hadden een lijstje gegeven. Ik geloof dat ik daar ook om vroeg. En wat er ook op stond, was hoe kun je de zonde loslaten in je leven? En hoe kun je dan 100% voor God gaan? Hoe kun je de zonde loslaten en 100% voor God gaan? Die stond ook op het lijstje. Ik vond dat een vrij grote vraag. Maar tegelijkertijd kwam er vorige week iemand, of naar aanleiding van de preek, vroeg aan mij van, oké, supermooi dat we vergeven zijn. Maar hoe zit dat nou met die strijd tegen de zonde dan? En hoe zit het nou met die zonde waar je steeds weer in terug kan vallen? Denk aan pornografie en hoeveel moeite mensen daarmee kunnen hebben om daar steeds weer in terug te vallen. Hoe zit het daar nou mee? Nou, dat was twee keer diezelfde vraag zo ongeveer. Rond hetzelfde thema dat ik dacht, ja, daar wil ik dan toch wel wat mee. Daar moet dan toch wel wat mee. Maar ik zei al, wel een grote vraag. Want zelfs, het is zo groot dat je zelfs kan zeggen, strijd tegen de zonde, ga op tijd naar bed. Zodat je uitgerust bent. Want juist als je moe bent en lusteloos, ben je juist vatbaar voor de zonde. En voor negatief gedrag. Zelfs dat is een antwoord op die vraag. Dat kun je het zo groot maken als je wil. En daar komt heel veel psychologie, gedragswetenschap en levenswijsheid bij kijken. Daar ben ik in voor. Ik ben de dominee, dus ik dacht, ik moet wel echt doen wat ik dan moet doen. Wat we hier moeten doen, rondom de Bijbel. Ondanks dat al die andere dingen ook goed zijn voor christenen om te weten. Dat bracht mij bij Romeinen 6, die we net gelezen hebben. Romeinen 6. En vanuit Romeinen 6 gaan we wel antwoorden krijgen richting loskomen van de zonde, richting 100% van God. Het is een begin van het antwoord. Het is de plek waar je. Het is iets wat in Romeinen 6 zit, waar je naartoe moet om te beginnen in de strijd tegen de zonde. Laat ik het zo maar eventjes zeggen. En inderdaad, zal het ook richting geven, is de bedoeling. Wanneer je strijdt met, zelfs als even voorbeelden noemen, met alcohol en een verslaving. Of pornografie, zoals die ene dat ook bij mij zei, waar veel mensen mee kunnen zitten. Het hele idee van wanneer je met je hoofd wel weet, dit is niet goed, dit is destructief. Dit is wat de Bijbel noemt ontucht, zedeloosheid. En ik wil dit niet. Maar waarbij je dan misschien wel bij jezelf merkt dat je er steeds weer in terug kan vallen. Wanneer je merkt, wanneer je misschien. Juist wanneer je lusteloos voelt, wanneer je afgewezen bent, wanneer je emotionele onverbondenheid voelt, wanneer je verveelt, dergelijke dingen, dat je dan merkt dat je terug kan vallen, juist in zo'n zonde die de leugen heeft van verbondenheid en van vervulling. Het geldt ook dus nou, voor woede kan het ook iets zijn waarmee je enorm kan worstelen, iets wat steeds terug kan komen, heel erg afhankelijk van je persoonlijkheid, van je karakter, wat voor soort zonde jij vatbaar voor bent. Dat kan echt verschillen per mensen, per mens. Zelf medelijden kan dat ook iets zijn. En wat is het lastig als je daarin vast zit, als je merkt dat je daar steeds weer in terugvalt. Zie dan maar eens blij te zijn ook met God. En te zingen tot God, ik hou van u en u houdt van mij. Want wat is dat lastig als je merk dat je steeds in zonde terugvalt en dat knaagt. En dan kunnen andere mensen, stel je hebt het erover, wel zeggen van ja, maar God is trouw en God houdt van jou en hij vergeeft, God is een vergevingsvolle God. Maar ergens komt dat dan aan, ergens heb je misschien niet van ja, maar ik ben die huichelaar en het is alweer de 300ste keer dat het gebeurt. En vergeeft God dan werkelijk? Of is het niet op een gegeven moment gewoon klaar bij God? Als ik het weer doe, weer zondig. Daarin wil ik richting geven vanuit Romeinen 6. En nog even vooraf, als we naar Romeinen 6 gaan. Iets over de vanuit de AA, de Anonieme Alcoholisten. Dus een organisatie met een programma. Wat mensen goed, vind ik. Schijnt heel effectief te zijn. Ik vind het heel goed. Ik heb het programma gezien, eerder een keer met de alcoholisten ook doorgenomen. Maar zij zeggen wel, als je dus loskomt van die verslaving, je blijft altijd een alcoholist. Ook al heb je je dagen of je jaren lang geen druppel alcohol meer gedronken, je blijft altijd een alcoholist. Je blijft altijd vatbaar voor die zonde. Je kunt altijd terugvallen. Er zit iets, nou wat het ook is, wat erin is geslopen en je blijft altijd vatbaar. Wat dat betreft, even tussendoor, vind ik het super mooi dat wij ook drijvers hebben bij het avondmaal. Stel, je bent een alcoholist en je wordt juist, waar het gaat om Jezus en zijn offer, je herinnert weer via die geur, of wat het ook is, de smaak van alcohol aan dat oude. Dus fantastisch dat wij ook drijvers hebben, vind ik. Maar goed, er is een beeld voor überhaupt de zonde. Want nee, wij als christenen, hoeveel we ook in Christus zijn, wij zullen altijd vatbaar blijven voor die zonde. Die zal altijd op de loer liggen, in de vorm van de leeuw. Dus eventjes, vandaag is het beeld van deze leeuw, die wel eens vaker teruggekomen. Het symbool voor de zonde die op de loer ligt, om jou te grijpen of om jou te verleiden. En ik vind dat van Kain, zo'n tragisch verhaal van Kain en Abel. Dat Kain op een gegeven moment boos is en uit jaloezie, omdat God wel naar Abels offer kijkt. Is jaloezie en God zegt dan Kain, pas op, waak voor de zonde. Pas op met je boosheid, want de zonde ligt op je te wachten. Op de loer, klaar om je te grijpen en om je in zijn macht te krijgen. En zo is de zonde. En dat is zo wakker, zoals we ook hebben gezongen, moeten wij en gelezen moeten wij zijn. We hebben net Efeze 4 gelezen, Efeze 4 en 5, toen de kinderen er nog waren. En allemaal aansporingen tot goed leven. En zo zat er nog wel meer in het begin van de dienst, waar iets heel gevaarlijks in zit. Iets ontzettend links. Link. Namelijk dat je zou kunnen het idee kan krijgen dat Gods antwoord op onze zonde en de duisternis die in ons is, en die zo sterk is, en die donkerte die in ons zit, dat Gods antwoord daarop is wet. Goede aansporingen, doe goed, hard werken, ga er tegenaan. Gemotiveerd of moe. Waarbij je, misschien ken je het wel, tegen kan komen dat je op een gegeven moment moe gestreden bent. Of teleurgesteld bent in jezelf en denkt van wat gaat dit allemaal langzaam. Er zit iets heel gevaarlijks. Absoluut, kijk, we hebben een heel hoofdstuk gelezen. Dus het is heel Bijbels. Aansporingen tot goede werken. Aansporingen om goed te doen. Om je leven te veranderen. Gewoon in de vorm van opdracht om te gehoorzamen. Heel Bijbels. Maar als het eenzijdig is, is het super gevaarlijk. Want Gods antwoord op onze zonde en de duisternis die in ons is, is niet wet, maar is Jezus Christus. En dat is zo goed om eerst te realiseren. Het antwoord op de zonde en de duisternis is in jou is niet ga keihard tegenin hard werken, maar het is Jezus Christus. Niet praktisch, Jezus Christus. Hard werken wel. Alleen daarom al verleidelijk om hard te werken, maar het is Jezus Christus eerst. We gaan naar de kern, naar Jezus Christus. Dat beeld van vorige week gaan we een beetje proberen uit te werken. En ik zeg nu eventjes, probeer goed met me mee te denken. Ik ga spreken en je moet misschien echt je best doen om het goed te volgen. Ik zal mijn best doen om God goed te spreken. We komen bij de kern van het evangelie. Het antwoord op onze duisternis is Jezus Christus, de mens. Hij was een mens die absoluut zonder zonde leefde. Hij was een mens, zoals wij, maar wij hebben duisternis in ons en wij zondigen. Wij worden verleid. Ook Jezus werd verleid, maar hij zondigde niet. En Jezus leefde perfect in gehoorzaamheid aan God. Wat wij niet kunnen, die strijd tegen de duisternis die wij uit alle macht kunnen proberen, maar wat niet lukt, en wat ons als mensheid zeker niet lukt, maar ook als mens niet, heeft Jezus wel gedaan, geleefd zonder zonde. In gehoorzaamheid aan God. Wat God eigenlijk vraagt van de mens, heeft Jezus wel gedaan. Deze onschuldige Jezus. Maar niet toevallig, juist op hem kwam wel volop Gods toorn over de zonde. Juist op hem, op deze mens die zondeloos was, juist op hem kwam de volle toorn van God op hem. Die droeg hij. Hij kreeg die straf, hij droeg die toorn, hij bezweek eronder, hij stierf eronder. En in die daad van Jezus Christus aan het kruis, daar in hem veroordeelde God de zonde. Is de zonde en al onze duisternis is veroordeeld door God. Heeft een streep doorheen gezet, heeft het veroordeeld. En zijn toorn is erop losgegaan, zo gezegd. En dat is volbracht. Het is gebeurd. Op Jezus, die zondeloos was, maar wel die onze zonde op zich heeft genomen. En het daar heeft volbracht. Daar is het gebeurd. Maar juist omdat deze Jezus eigenlijk zonder zonde was, volop had gehoorzaamd aan God, perfect was, kon God hem uit de dood opwekken en zeggen, hem herstel geven. Opwekken, opstanding, herstel. In zijn recht terugzetten. En zeggen, hij is Messias. En zo is Christus uit de dood opgestaan, zoals Romeinen 6 zegt, om nooit meer te sterven. Zondeloos, vrij van de zonde, gestorven voor de zonde, om voor God te leven. In alle vrijheid. En dat is de kern van het evangelie. Een kern van het evangelie. En daar hamert Paulus op. Dat brengt Paulus in Romeinen 6 in herinnering. En dan zegt hij ook juist, en weet dan dat jij door je doop, zo zegt hij in Romeinen 6 vers 2 en 3 als je de Bijbel erbij hebt, weet dat jij door je geloof, zeg ik erbij, hij zegt door de doop, door je doop juist, ben jij door je doop verbonden met deze Jezus, ben je in deze Jezus en onderga je als het ware hetzelfde wat Jezus is ondergaan. Dat geldt ook voor jou. En ik heb iets vergeten wat ik ook had. Net een mooi beeld daarvan is een boek. Jezus is zeg maar het boek. Jij bent in Christus, door je doop ga je in Christus. En daarmee kun je zeggen, wat Jezus heeft gedaan, dat heb jij ook gedaan. Jezus is gestorven voor de zonde. En daarmee ben jij ook gestorven. Ook voor de zonde die jij hebt gedaan, ben jij gestorven. Voor de zonde ben jij gestorven. En Jezus is opgewekt uit de dood. En jij gaat met hem mee. Zo schrijft Paulus, hier zul jij toekomst ook opstaan uit de dood. En hier is Paulus op aan het hameren daar in Romeinen 6. Om dat te beseffen. Jij bent in Christus. Wat Jezus heeft gedaan, dat sterven, heb jij met hem gedaan. En daarom zijn jullie beide dood voor de zonde. Je bent dood voor de zonde. Dat is wat daarmee wordt bedoeld. Dat gaan we hopelijk verder ontdekken. Maar je bent dood voor de zonde. En daarmee heeft Jezus ons zondeprobleem opgelost. Zijn we dus schuldig als we zondigen? Nee. Want ik ben dood voor de zonde. Die zondeschuld is er niet meer voor mij. Het is gedaan. Dood voor de zonde. Dan gaan we kijken, wat betekent dat precies? Zoals ik net al zei, die aantrekkingskracht en die roofdierkracht van de zonde, die blijft. Daar blijf je mee te maken hebben. Maar die schuldkracht van de zonde, die is weg. Elke schuldkracht van de zonde, psychologisch en geestelijk, op jou, die is weg. Want de zonde is dood. Dat is wat hiermee wordt bedoeld. En die schuldkracht, die kan juist zo'n groot probleem zijn in de strijd, praktisch, in ons dagelijks leven. Zoals ik net al zei, dat gevoel vanwege die zonde die je hebt gedaan, dat gevoel wat je op een gegeven moment kan krijgen van het niet aanvaard zijn door God, je schuldig voelen, weer het gevoel dat je faalt omdat je weer terugvalt in de zonde, verwijt naar jezelf dat je het weer verkeerd hebt gedaan. God die ver weg voelt, want inderdaad is het nog wel die vergeving van God als het de 300ste of de 500ste keer is of wat dan ook. En dat kan onwijze beknelling zijn, die negatieve spiraal naar beneden, waardoor je gewoon werkelijk ook ver van God voelt en absoluut geen blijheid in God hebt op dat moment. Maar door te realiseren wat Paulus hier schrijft over het evangelie, is het begin van een kracht daaruit. En dat begint met een krachtige zekerheid van het evangelie van de verzoening. Ik geloof, ik ben gedoopt, ik ben dus gestorven met Christus. Ik ben van hem. Als je daar niet zeker van bent, dan ben je krachteloos. En dan drijf je van, merk je dat je in de praktijk van God vandaan drijft. Maar die zekerheid, dat is een kracht. Op allerlei manieren. De zekerheid dat jij in Christus bent. En dat het voor jou ook doorgestreept is, die zonde die je doet. Dat geeft een kracht, psychologisch, maar zeker ook geestelijk, omdat het die schuldkracht wegneemt. Praktisch dus, zit je met de zonde, of met een cluster van zonde, met die aantrekkingskracht van de zonde, of de zonde die op de loer ligt voor jou, heb dan deze zekerheid dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Die schuldkracht is weg. Ja, ook als die zonde in de praktijk sterker blijkt dan jou. Of dat negatieve gedrag. Als het jou in de praktijk toch overmeestert. En het jou op die manier heeft. En je erin terugkomt. Maar dan mag je wel weten, ik ben dood voor de zonde. Die schuldkracht is voorbij. En wat heel mooi krachtig is, is dat je dit gewoon voor jezelf hardop kan zeggen. In jouw strijd tegen de zonde. Wanneer in het moment van aanvechting, van zowel verwijt of als het er is, dan kun je zeggen tegen de zonde, en ik daag je uit, zeg het dan maar gewoon hardop. Niet nu, anders weet iedereen wat je stiekem doet. Je mag dan aantrekkelijk zijn. Zonde. Je mag op de loer liggen. En in mijn zwakheid kan het zo zijn dat ik er weer intrap. Maar je hebt me niet. Je hebt me niet, want ik ben van Jezus Christus. Sla hem op. Je mag dan aantrekkelijk zijn zonde. Je mag op de loer liggen. In mijn zwakheid kan ik er misschien weer in je terugvallen. Maar je hebt me niet. Ik laat mijn identiteit zeker niet door je bepalen, want ik ben van Christus. Ik ben van Jezus. En zo kan het zijn dat je in een situatie zit, inderdaad, dat je verslaafd bent. Vastzit aan alcohol, aan pornografie, aan chocola. Aan depressie, angsten die je kunt overmeesteren. Je kunt anorexia hebben. Maar hij zegt, maar nog, ik ben van Jezus. Ik ben van Jezus. En juist in die houding, die hier verwoord ligt, daar ligt wel in dat geloof wat je hierin hebt, wat je eigen maakt, ligt wel het begin tot de kracht van de overwinning ook. Soms of vaak, of misschien is er veel meer nodig, maar hier ligt wel een heel krachtig begin in jouw strijd tegen de zonde. Dat is het begin. En dit is ook wat Romeinen 6 vers 11 zegt. Een krachtvers, te midden van Romeinen 6 vers 11, wat al een krachtig hoofdstuk is met... Zo moet ook u zelf dus zien. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat je tegen de zonde kan zeggen. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. En een praktische manier waarop je dat kunt beschouwen, is die zin die ik zojuist gegeven heb, die je kan zeggen. Ik herhaal hem nog een keer. Je mag wel aantrekkelijk zijn of op de loer liggen, waardoor ik in mijn zwakheid erin trap. Maar je hebt je mij niet. Ik ben van Jezus Christus. Misschien vond je dit heel ingewikkeld. Heel veel woorden. Dan heb ik nog meer woorden voor je. Maar misschien even in een andere vorm. Denk aan dat 7x70. De discipelen die vroegen aan Jezus van wat nou als mijn broer tegen mij zondigt. Hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Want ik word die broer op een gegeven moment wat je die zat, toch? Steeds weer tegen jou zondigt. En dan zegt Jezus 7x70 maal. 7x70. En mijn broer, Henk van der Velde, die heeft uitgelegd een paar maanden geleden. Dat betekent oneindig. God vraagt om je broeder oneindig te vergeven. En ik vind een hele eenvoudige toepassing hierin. Even de aanvulling van wat ik heb gezegd. Als God dat aan ons vraagt, om onze broeder 7x70 te vergeven, zou hij ons dan niet ook oneindig vergeven? En daarmee ergens ook een beetje de boeg samengevat. Luther zegt in dit verband, en dat is super gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, als je het echt zou begrijpen. Luther zegt, de zondigmoedig. Hij zegt er wel achteraan, maar geloof des te moediger. Maar hij zegt dus zondigmoedig. Ja, wat zegt zondigmoedig? Ja, zondigmoedig. Vanuit pastoraal oogpunt, zoals deze preek natuurlijk ook bedoeld is, zegt hij dus zondigmoedig. Dus niet door al dat schuldgevoel verwrongen, maar leef en inderdaad je zondigt. Maar reken toch wel gewoon op die genade van God. Dat kun je alleen maar zeggen als je daadwerkelijk strijdt tegen de zonde. Niet als voorwendsel voor, precies zoals wat Paulus zegt, dat ze tegenstanders zeggen van, er is toch genade, dus ik kan gewoon mijn gang gaan. Nee, je strijdt voor de zonde, maar als het gebeurt, blijf je staan met de rechterrug in Christus. En tegelijkertijd dus in dat geloof. Maar hou daaraan vasthoudend aan dat geloof vast. Ik ga afronden hoor. Oh. Nou, zijn we dus vrij om te zondigen? Met Luther in ons achterhoofd, met de genade in ons achterhoofd? Nee. Maar niet gek dat je die vraag stelt. Dat betekent dat je het evangelie goed hebt begrepen en de genade. Maar laat de zonde niet heersen, sluit ik mee af. Stel jezelf in dienst van God. Ga de strijd aan. Zijn we nu mee begonnen? Hoe dat kan. Ga de strijd aan tegen de zonde. In geloof. Dat begint hiermee. Met in Christus zijn. En ik geloof. Dus ik ben in Christus. Ik ben gestorven met hem voor de zonde. Die schuldkracht is futsie. Beschouw jezelf dus als dood voor de zonde. En in Christus levend voor God. Om voor God te leven, goede werken te doen, heilig te leven. Amen. We gaan zingen als, laten we zeggen, antwoord op de preek. Een lied met een redelijk mooie, vrolijke wijs. Ik wandel in het licht met Jezus. dat hardop uitspreken was ook echt serieus bedoeld, zoals de rest van de preek ook. Maar hardop uitspreken iets, zo'n waarheid als die daar stond, kan zo goed zijn. Er zit zoveel kracht in, het hardop voor jezelf uit te spreken, anders dan te denken of te weten dat het waar is en al die dingen wel te geloven, maar hardop uitspreken voor jezelf. Dus doe het ook. We gaan met elkaar bidden. En er zijn aardig wat gebedspunten. We zullen bidden voor Leni en Steven van Meerveld. Leni werd eind vorige week met heftige pijn in het Meanderziekenhuis opgenomen. En daar bleek dat ze overal in haar lichaam uitzaaiingen heeft. Ze heeft palliatieve bestralingen in Utrecht gehad. Die bracht zich verlichting, maar haar situatie blijft wel echt kritiek. Afgelopen dinsdag is ze daarom overgebracht naar het hospice in Nijkerk. En we hopen en bidden, en dat gaan we nu dan ook doen straks, dat ze rust mag vinden, ook om in vrede afscheid te kunnen nemen. Haar man Steven staat op de wachtlijst van het zorgcentrum in Noorschoten. We zullen ook bidden voor Martijn Rutgers. Martijn is in het ziekenhuis opgenomen na weken van longontsteking. Dat is de predikant van Nieuw-Westen Amsterdam. Onze kerk waar we een goede relatie mee hebben, zogezegd. Met benauwdheid, longontsteking. Hij blijkt dus kinkhoest te hebben, bleek. Wat in combinatie met zijn longontsteking en astma zorgde voor al die klachten die hij had. Blijpend, we mogen danken voor Rob en Karin Udo. Zijn 25 jaar getrouwd afgelopen maandag. We zullen bidden voor de familie Rietveld, die welkom geheten hebben. En we zullen bidden voor alle wel en nog niet geslaagde examenkandidaten. En ik mag ze ook noemen. Dus ik noem ze nu. Xander Arissen. Britt van Dijk. Jaco Elkhuizen. Mandy Gerritsen. Eva van Ginkel. Joas Groeneveld. Angel van Gunsteren. Corniel Hendriksen. Martijn Jaspersen. Kees Kok. Wouter Koning. Naema van der Kruijf. Joshua Poel. Jiska Plenter. Menno Plenter. Madelon Rietberg. Siep van Rooij. Judith Rozenbeek. Eva Stam. Stephanie van Steenbergen. Nicolaas van Steenbergen. Rens Terpstra. Tom van der Wetering. Jeroen Wieringa. En Juliette Zuurman. Wij hebben ons uiterste best. Ja! Ik was voor de geslaagde. Ik zeg er even bij. We hebben ons uiterste best gedaan om deze lijst zorgvuldig samen te stellen. Maar het kan natuurlijk. Ik zie niemand in protest komen dat er iets mis is gegaan. Vergeten. Er zijn ook mensen die niet geslaagd zijn of die een herexamen moeten doen. Maar ook zeker goed om voor hen dus te bidden. We zullen bidden voor Alex Kroon. Die dus nu zware rugklachten heeft. Voor Erik Provoost, is deze week geopereerd. Heeft een ICD in zijn hart gekregen. Dat heeft hij echt nodig voor zijn hart. En moet nu herstellen. En het is vandaag ook Vaderdag. Dus we bidden voor de vaders. Vader in de hemel, dierbare God. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor Jezus Christus. Dank u wel dat Hij het antwoord is op mijn zonde, onze duisternis, onze zonde en niet de wet. Dat ik het niet zelf hoef te doen om het allemaal goed te maken en dan heilig te leven dat ik kan zeggen, ik red het bij God. Maar het antwoord is Jezus Christus en die gekruisigd. Dank u God. Dank u voor die genade en dat we van daaruit mogen leven. Help ons om daarvan daaruit te leven en help ons in die strijd tegen de zonde. Ook misschien die sommer of dat cluster of wat dan ook wat steeds terugkomt of überhaupt. Heer, u kent ons, u weet waar we mee worstelen, waar we mee geworsteld hebben. wat ons kan vasthouden. Of zonde gewoon überhaupt, die we steeds weer bij ons terugzien. Heer, geef ons kracht vanuit Jezus Christus en in de kracht van de Heilige Geest. Om goed te beginnen. En om in uw kracht ook de strijd aan te gaan en daarin vol te houden. Samen met anderen te doen. Help ons daarin. Sta ons bij. Heer. Heer, wij doen voorbeden voor Leni van Meerveld. We willen vragen, Heer, ontferm u over haar. Wilt u haar zegenen? Wilt u haar vrede geven op dit moment? De vrede van Jezus Christus die haar hart kan bewaren. Zegen haar. En dan bidden we ook voor Steven. Voor de mensen om hen heen. Die hen nabij zijn. Heer, ontferm u over hen. En geef hen wat ze nodig hebben. Heer, we bidden voor Martijn Rutgers die ziek is. Wilt u hem beterschap geven en genezing. En geef dat hij goed kan gaan herstellen. Heer, we danken voor Rob en Karin Udo. Die 25 jaar getrouwd zijn. Iets om te vieren. En waar zij ook dankbaar voor zijn dat zij dat van u hebben gekregen. Dat zijn wij met hen. Dank u en zegen hen in hun huwelijk samen en hun gezin met z'n allen. We danken voor de familie Rietveld. En willen u vragen, Heer, ontferm u over hen wanneer zij in deze gemeente lid worden. En hun plek gaan zoeken en daar al mee bezig zijn. Mogen ontvangen en mogen geven. Zegen hen daarin. We danken u voor al die geslaagden die we konden opnoemen. Dank u wel voor wat u aan hen hebt gegeven. Waardoor zij hun talenten en wat ze kunnen konden gebruiken om het examen goed af te leggen. Dank u wel daarvoor. Zegen al deze mensen. In hun leven, in hun toekomst. In keuzes die misschien nog gemaakt moeten worden als ze daar wijsheid ook voor nodig hebben. Zegen hen in hun leven. Ze mogen leven voor u, blijdschap voor u en een plek in deze wereld ook mogen vinden. Ik bid ook voor de mensen met herexamen, geef hen kracht. Wat ze daarin nodig hebben om nog te doen wat er gedaan moet worden. En we bidden ook voor degenen die gezakt zijn, wat zuur is. Heer, wees hen nabij. Wilt u er voor hen zijn en hen ook gewoon de troost geven die zij nodig hebben. En ook weer de moed om door te gaan. Ik bidden voor Alex Kroon. Ontferm je over hem met zijn rugklachten. Wat het ook precies is. Maar wilt u hem kracht en beterschap schenken. We bidden wel voor Erik Provoost. Dank dat de operatie gewoon goed geslaagd is. Dat het doel gehaald is. Maar nou mag u wel herstellen van een zware operatie. Zegen hem daarin. En geef u dat voorspoedig mag gebeuren. Zegen hem in zijn leven met u. Heer, we danken u voor vaders in ons midden. Geef ons de kracht om uw vaderschap te weerspiegelen. Om zo te zijn zoals u bent, zoals we ook in Efeze mochten lezen. Dank u wel voor wie we mogen zijn. Nou, zegen ons daartoe. We bidden ook voor hen, voor die mannen die wel vader wilden worden, of dat hadden gewild, maar die geen vader konden worden. En op deze dag juist ook willen we voor hen bidden en vragen, Heer, ontferm u over hen. Dat we hen de troost geven, of wat het ook is, wat zij nodig hebben, misschien ook juist deze dag, maar überhaupt in het leven, ontferm u, zegen hen, troostvol aanwezig bij hen. Geef hen kracht. Zo bidden we en danken we dit. Ook wat nog in het schrift stond voor de prayer course, deze week afgesloten is. Dank u dat het goed is geweest, dat het mensen dichter bij u heeft gebracht in relatie tot u. Dank daarvoor. Zo danken we voor wie u bent. Doen we dat met onze handen open naar u, biddend en verwachtend om uw zegen, om geloof, om uw Heilige Geest. Geef ons dat om het goede leven van gerechtigheid te leven. Overal waar wij zijn. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen de kinderen terugkomen. En er is er ook gelegenheid voor de collect. Als je wilt, kun je even een kijkje nemen straks bij de slinger, zolang de kosten ze toestaan. Er is gelegenheid tot voorbeden op de nieuwe plek bij het handvaardigheidslokaal, rechts van het meeting point. Volgende week stond aangeprezen de jongerendienst, niks persik staat erbij. Het thema is geloof en seksualiteit. Na de zegen vraag ik jullie om nog heel eventjes te gaan zitten en nodig ik Albert Rijssen uit om naar voren te komen voor nog een korte mededeling. En we mogen de zegen beantwoorden met een hardop uitgesproken amen. Liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van Gods Heilige Geest zij met jullie allen.
Amen.
Voordat u naar de koffie gaat, heb ik nog een kort moment. Even. U zou het als een soort tweede bloemengroet kunnen zien. Eigenlijk is het wel heel mooi om een gemeentelid eigenlijk nog even extra in het zonnetje te zetten. Dat doen we niet heel vaak. Er zit ook een beetje een keerzijde aan. Want deze persoon die heeft wel heel veel zwart-witte kenmerken. Denkt zwart-wit. Doet heel veel zwart-wit. Kan daarentegen ook heel erg goed improviseren. Daar heeft u misschien vandaag iets van gemerkt. Misschien laat ik het maar noemen. Jorina Dijkema zou je even hier willen komen. Jorina is 35 jaar organiste. Dat wilden we niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben daarom een mooi bloemetje voor je. Ik heb ook nog iets meegekregen wat ik je mag overhandigen, wat ik hierbij doe. Misschien nog een paar korte kenmerken. Improvisatie heb ik al genoemd. Creatief. Dat zien we ook op diverse manieren terug. Creativiteit heeft ook vaak gevolg. Mensen die creatief zijn, die willen wat chaotisch zijn. Daar heb jij gelukkig geen last van. Mocht het dan toch een keer voorkomen, heb je natuurlijk thuis een paar prachtige kerels die jou heel mooi in balans houden. Hartelijk dank en zegen in de tijd die gaat komen. En ik hoop dat je ons nog lang mag voortgaan in de lofzang van de Heer. Dankjewel.